Wij waren in 1 Johannes hoofdstuk 4, onder andere. Beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten en daarmee valse geesten zijn uitgegaan in de wereld. En men zal er niet al te bang voor wezen, zegt mijn Bijbel. Want zegt vers 4 van 1 Johannes 4, kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Niet gij zult hen overwinnen, maar gij hebt hen overwonnen. Want die in u is meerder dan die in de wereld is. Zij, die valse profeten, die geesten die uitgegaan zijn, antichristelijke geesten, zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. En uit de wereld heeft uiteraard de betekenis van op grond van de wereld, met de wereld als basis. Dat is de betekenis nou eenmaal van dat woordje uit. Dat wil zeggen, het gaat om gedachtegangen. Voor de plechtig aangelegde mensen onder de filosofieën die gebaseerd zijn op de verschijnselen, dat wil zeggen, gewoon ontwikkeld zijn uit de fenomenen. Uit wat men ziet is het idee. En dus zijn het gewoon menselijke, om niet te zeggen gewoon wereldse beschouwingen. Daar is de wereld inderdaad vol mee en het is een doolhof. Ik moet er wel eens om grijnzen hoor. Dat mag helemaal niet, heeft iemand mij laatst verteld. Maar ik moet er wel eens om grijnzen, want als het er helemaal over gaat, het zijn allemaal verschillende leringen die vanuit de hele wereld tot ons komen. En ze hebben toch eigenlijk altijd dezelfde boodschap. Je moet vooral goed je best doen en aan het einde daarvan komt het wel goed. Dat is ook zo, want aan het einde daarvan ga je dood en dan ben je van je ellende verlost. Dus zo is het ongeveer. En langs welke route dat dan gaat, dat is het vermakelijke. Dan moet je kiezen. En dat is het probleem van de mens. Welke route zal ik gaan? Maar uiteindelijk komen al die routes bij elkaar uit in de vergetelheid, in de dood. Het brengt je dus helemaal nergens. En de, u weet wel, het overleggen, de discussie, de dialogen, wat het maar wezen mag, gaat allemaal over de verschillende wegen die er zijn, die allemaal toch nergens uitkomen. Dus ik moet erom grijnzen, want wat is daar nou zo interessant aan? Je kan beter gaan klarinet spelen, broeder Brands. Dat is nuttiger, denk ik dan. Hè? Nee, dat is de kunst, hè? Dat is de kunst. Nou goed, maar zoiets. Ik bedoel, je kan je tijd toch wel leuker gebruiken dan je in dat soort zaken te verdiepen. Wij hebben die weg waarvan we weten waar die uitkomt, omdat die reeds gegaan is. Onze voorloper, de overste leidsman heet dat, de Archegos, de voorloper is ingegaan, namelijk Jezus Christus. En wat deze wereld betreft, u weet hoe de duivel dat doet, hè? Die zorgt voor een afleiding, die zorgt voor een alternatief, voor een andere keuze. En als hij daarmee een mens niet kan bereiken, dan zorgt hij voor nog een alternatief en voor nog een alternatief. En zo is de wereld een groot doolhof geworden. Zie? Daarom heet de man, of de man, daarom heet die figuur, want ik spreek liefst zo min mogelijk met respect over hem. Daarom heet de figuur ook de diabolos. Hij gooit de dingen door elkaar. Hij is de uitvinder van het balspel, zoals u begrijpt. Je weet nooit waar het ding heen stuit, dat zeg ik altijd. Maar goed. De diabolos. Hij gooit de dingen door elkaar. Daarom wordt hij ook genoemd de koning van Babel, want verwarring is daar uitgevonden, zoals u weet. Hè? Babel, verwarring. Maar wij hoeven ons er geen zorgen over te maken, want hoewel het leven er als een doolhof uitziet, en dat dus ook inderdaad is, staat er simpelweg, gij zijt uit God, gezegd tot ons als gelovigen uiteraard, kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen. Want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. Zijn wereldse overleggingen enzovoort. En de wereld luistert daar ook naar. Dat wil zeggen, men kan er zelfs het respect van de wereld mee winnen. Er zijn ook gelovige mensen die hun leven in de praktijk bouwen op volstrekt wereldse overleggingen. En ze genieten dikwijls het respect van de wereld. Dat is de variant op Galaten hoofdstuk 6. Waar staat, zij die u onder de wet willen brengen, doen dat om een schoon gelaat te tonen naar de mensen. En de christelijke wereldreligie past uitstekend tussen al die andere wereldreligies, vooral wereldreligies, want het moet wel groot wezen als het even kan, natuurlijk, hè. Wereldreligies past er goed tussen. En we doen allemaal goed ons best en dan komt het wel goed, dat is ongeveer het idee. We hebben zo onze beginselen, onze regels en dat is het dan. Maar we zijn ervan verlast. Van al dat gedoe, van heel die gang. Ik kan het ook niet helpen dat mijn Bijbel dat leert, maar zo staat het er nou eenmaal. Wij zijn daarvan verlost, zie? Van dat wereldse denken. Wij hebben een God waarvan gezegd wordt dat hij niet alleen de hemel en aarde gemaakt heeft, maar ook dat hij de eeuwen gemaakt heeft. Vind je dat een mooie uitspraak? Wat is het? Hebreeën 1 onder andere. En ik dacht ook Hebreeën 11, de eerste verse. Waarbij staat, hij heeft dat zodanig gedaan dat de dingen die gezien worden niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Je moet ervoor doorgeleerd hebben om het in één keer te kunnen uitspreken. En een grote lange inhoud hebben. Hè? Alzo dat de dingen die gezien worden niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Hebben we die nog? En de mens kent alleen de dingen die gezien worden, kan die dingen arrangeren, kan daaruit tot op zekere hoogte gissingen doen. Voor wat betreft de toekomst, van wat er van moet komen enzovoort. Maar wij hebben een God die brengt dingen tot stand die helemaal niet te voorspellen zijn. Hij doet het gewoon en komt niet voort uit de omstandigheden of iets dergelijks. Hij grijpt in. Broeder, dat heet catastrofisme onthouden. Catastrofisme. Een catastrofe is in de praktijk gewoon een omwenteling. Dat vinden mensen erg, daarom iets erg noemen ze een catastrofe. Maar in werkelijkheid, het is gewoon een omwenteling. Omwenteling, een plotselinge verandering. Iets wat men niet verwacht had. En ik denk dat velen van u zo'n omwenteling in hun leven gehad hebben. Wij noemen dat bekering. Toch? Dat kan een knappe catastrofe zijn. Ja. In de echte betekenis van de term. Dat wil zeggen, wij stellen ons vertrouwen op de Heere onze God. En ik citeer het weer uit de lied om aan te geven dat het niet van mij komt. Hè. Dat staat gewoon vast in de werkelijke christelijke traditie. Wij stellen ons vertrouwen op de Heer onze God, die zorgt voor ons enzovoort. Dus hoe dat ook zit met die wereld, als wij en voor zover wij zijn, eigendom zijn, het eigendom des Heeren heet dat, zorgt hij voor ons. En voor de minder ontwikkelden onder ons, voor zover wij schaapjes zijn van zijn kudde, toch, dat kan toch iedereen begrijpen, heb ik begrepen. Een kind kan het begrijpen. Voor zover wij schaapjes zijn van zijn kudde en zijn stem kennen, zorgt hij voor ons. Behoedt hij ons. En daar gaat het om. Dus we hebben ons er geen zorgen over te maken. Want wij zijn uit God. Vers 6 van 1 Johannes 4. Wij zijn uit God. En die God kent, hoort ons. En die uit God niet is, hoort ons niet. Dat wil zeggen, als mensen met ons willen spreken en ook naar ons luisteren, dan zijn ze net als wij kinderen Gods. Wij spreken de dingen van God. Bijbelse waarheid waaruit wij leven enzovoorts. En anderen die net als wij uit God geboren zijn, daar hebben wij contact mee, gemeenschap heet dat in de Bijbel, daar gaan wij mee om enzovoort, daar kunnen wij het mee vinden. Het is wel raar volk, daar gaat het niet om, natuurlijk is het raar volk, maar we gaan er mee om, want we hebben toch nogal wat gemeenschappelijk enzovoorts. Zo is dat, en als men dat niet wil, ja dan komt het omdat dat contact er niet is, zo werkt het nou eenmaal. Hè? En daaraan kennen wij, staat er, de geest der waarheid en de geest der dwaling. En kijk, wat er nou staat in het stuk is niet maar dat het gaat om menselijke overleggingen, verleidingen door arglistigheid enzovoort, dat staat ergens anders. Hier heet het eerst valse profeten, en profeten worden geacht iets voor te brengen, iets te orakelen, wat ergens anders vandaan komt, namelijk ze worden geacht het een en ander te vertellen dat geen menselijke oorsprong heeft. Het komt ergens anders vandaan. Sommigen noemen dat mystiek, maar vooruit. Het komt ergens anders vandaan. En daarna heet het ook niet meer valse profeten, maar heten het geesten. Want gaat het al niet eens meer om die mensen die dingen zeggen, of leren, maar gaat het om wat daarachter steekt. Geesten namelijk, en vervolgens heet het zelfs geesten van de antichrist. Antichristelijke geesten. Want, en dat vinden wij niet prettig, omdat het zo ongrijpbaar is, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Want ik wil u eens meenemen naar Efeze hoofdstuk 6, vers 12, eerst maar even dan. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. En die uitspraak, alleen al, los van wat er omheen staat, is al heel sterk. Want u en ik, nou ja, sommigen van ons zal ik dan maar zeggen, hebben jarenlang van hun leven besteed, sommigen doen het nog, aan het strijden tegen vlees en bloed. Gewoonlijk het eigen vlees en bloed. En daarnaast ook het strijden tegen vlees en bloed van anderen. Tegen andere mensen. Gelovigen of ongelovigen. Dat doet er nou niet toe. Maar kijk, dat is wat in de wereld plaatsvindt. U weet wel. Wat je onder kippen hebt. U weet het, zuster, toch of niet? Komt u niet van het platteland? Oh, dat dacht ik. Nou goed. In elk geval. In elk geval gaat het dan om. Bij de kippen gaat het om de pikorde, heet dat. Hè? Wie er het eerst bij de bak mag enzovoort. En bij mensen vind je hetzelfde. Bij apen trouwens ook. En een wetenschapper heeft daarna uitgevonden dat dus blijkbaar daar een familierelatie moet zijn. Tussen de apen en de mensen. Ze strijden allemaal om de pikorde. Elkaar verdringen enzovoorts. Dat gebeurt nou eenmaal, maar en onder gelovigen gebeurt dat ook. Maar hoe dan ook, mijn Bijbel zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Mijn vader heeft mij dat ooit goed uitgelegd. Nou, dat deed hij niet persoonlijk hoor. Maar in de bijeenkomst dan, hè. Die zei dan gewoon, ja, strijd tegen vlees en bloed, tegen eigen vlees en bloed. Strijden tegen de eigen zonden, overtredingen, misdragingen, misdaden. Waarom zou je daar tegen strijden? Begrijp je me goed? Bij gelegenheid weet een mens gewoon geen andere weg. Hij vindt dat hij bepaalde dingen moet doen en vooral bepaalde dingen moet laten. Dat laat uiteraard veel meer. Dat laat zich ook eenvoudig verklaren, want de mens is een zondaar. En als hij dus actief wordt, gaat hij zondigen. Zodat actieve mensen dus niet best, hè? Denk ik altijd. Hè? Toch? Nou ja, dat zeg ik niet absoluut, maar om u erover na te laten denken. Hè? Als een mens wat gaat doen, gaat hij zondigen. Daarom zou de Heer wat doen, was de bedoeling. Hè? Maar goed, het schiet dus niet op. Maar hoezo zouden wij vlees en bloed en dus de zonde en onze zondige natuur bestrijden? De Bijbel zegt, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En als je je bezig gaat houden met het bestrijden van de oude mens, het onderdrukken van de zonde, zijn wangedrag enzovoorts, wat ben je dus dan aan het doen? Dat heb ik nagevraagd aan Don Quixote, moest je zeggen, geloof ik. Beter bekend als Don Quixote bij ons in Nederland. Hè? Dan vecht je tegen windmolens. Nou ja, eigenlijk, je vecht tegen lijken. Hoezo wou je er tegen vechten? Toch? Houd het ervoor dat gij de zonde gestorven zijt. Dat rekenwerk is wat lastig. Zeg moeilijk. Maar niettemin, dat is wat de Bijbel daarover leert. Dat vlees, natuurlijk, dat is er. Dat levert ook problemen op. Maar denk maar niet dat je het verslaan kunt. Het heeft ook geen enkele zin. Je zou het met rust moeten laten. Het idee is namelijk, hoe meer je er tegen strijdt, hoe actiever het wordt, want het verdedigt zich. Maar het is nergens voor nodig, omdat van Gods standpunt uit, die oude mens gestorven is en het strijden tegen dingen die God heeft weggenomen, fundamentelen die voor hem van geen betekenis meer zijn, heeft natuurlijk niet al te veel zin, om het eens met een understatement te zeggen. Ik bedoel te zeggen, het is gekke werk. Nee, goed, ik heb me er ook jaren mee bezig gehouden, want van de week geef ik af en toe een persoonlijk getuigenis. Hè? Het is lang genoeg geleden om voor mezelf ook om een redelijke afstand van te kunnen nemen. Maar je kunt het lang proberen, maar het werkt niet. Kan ik u rustig zeggen. Integendeel. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. En wij zouden ook niet tegen vlees en bloed strijden. Dat is al gedaan en daarin is de overwinning behaald. Begrijp je me goed? Wij spreken niet uit de mens of uit de wereld nu. Als we dat zouden doen, zeggen we, de ellende van het christendom is dat er zoveel zondaren in rondlopen. Hè? Van Frankrijk, Frankrijk is leuk, maar die kennen we al langer. Hè? Of niet, kennen jullie niet? Dan moesten geen Fransen wonen, dat is eigenlijk het idee. Hè? Maar vooruit. Maar de Friesen horen er eigenlijk, had ik van oudsher begrepen. Maar vooruit. Maar met christenen, het is zo vervelend, zijn ook mensen. Heel lastig. Lastig volk enzovoorts. Natuurlijk is dat zo. Maar, en daarna proberen we ze te verbeteren. Maar men zou dat helemaal niet doen. Men zou er ook helemaal geen aandacht aan besteden. Men zou het negeren. Dat is in de praktijk zo. Heb ik van Gandhi geleerd. Mag je ook niet vertellen, want het was geen christen, maar ik heb het van de man geleerd. Die zei, als je de vijand negeert, als je er gewoon niks van aantrekt, dan versla je hem. Het is niks zo dodelijk als iemand negeren. En wat je zou moeten leren, is de oude mens negeren. Niet negeren, negeren. Nee, goed. Voor dood houden heet het. Afleggen, uitdoen, of wat het maar wezen mag. En niks van aantrekken. En hoe beroerd je ook in elkaar steekt en wat je vandaag ook weer uitgevreten hebt. Je gaat naar de Heer en je dankt hem dat hij je volmaakt gesteld heeft in Christus en je zonden heeft weggedaan enzovoorts. Dan moet je dus zelfs jezelf negeren. Dat is het moeilijkste wat er is, denk ik. Maar dat is nou precies wat je zou leren, omdat de Heer het ons zegt. Hij zegt, ik negeer het, ik reken het niet meer. Ik tel dat gedoe niet meer. Zonde mag dan een probleem zijn voor de mens. Voor God is het dat niet meer. Want God heeft het zondeprobleem opgelost. En dat is de prediking van het evangelie. God heeft het weggedaan. God telt het niet. Enzovoorts. Wij hebben dus de strijd niet tegen vlees en bloed. En zelfs ook niet tegen vlees en bloed van anderen. Ik bedoel dit ook in de evangelieprediking of wat breder in de prediking van de Bijbelse boodschap lopen wij natuurlijk constant tegen allerlei tegenstand op. Dat hoef ik niet uit te leggen, mag ik aannemen. Dat is er. Wij denken, ja, dat is die oude mens die opspeelt en die zich verzet. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn en ik zal het ook niet ontkennen, maar ik erken het ook niet. Waarom zou ik? De Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Begrijp je me goed? Als ik even naast les na gaat staan, hè? Dan zeg ik, wij hebben wis en waarachtige strijd tegen vlees en bloed. Want die oude mens blieft het allemaal niet. En dan ga ik weer achter de lessen na staan en zeg, ja, maar dat is alleen maar de buitenkant. Want in werkelijkheid hebben wij van doen, hebben we te strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Sterker nog, de staat tegen de geestelijke boosheden in de hemel, maar vooruit. Wij hebben van doen met onzienlijke machten, want overheden, machten, geweldhebbers deze wereld enzovoorts, dat zijn niet te onderschatten krachten waartegen wij hebben op te boksen. En die overheden en machten, en hoe ze maar heten, bedienen zich van de menselijke natuur. Bedienen zich van het vlees. Van het vlees van de natuurlijke mens. Het vlees van de gelovige mens zelfs. En ook ons eigen vlees uiteraard. Daarom spreekt de Bijbel over een geestelijke strijd. En zal ik u nog wat vertellen. Ik heb wel eens mensen, tegengekomen die hadden de mond vol over de geestelijke strijd. Meestal hadden ze een nieuwe vertaling ook. En dan ging het over de strijd in de hemelse gewesten. En als ik dan luisterde en langzamerhand tot me doordrong over welke strijd ze het hadden, bleek het gewoon te gaan om een strijd tegen het vlees. Er was niet eens een geestelijke strijd, ze lagen gewoon met zichzelf overhoop. Of met de buurvrouw. Of met de eigen vrouw, dat kan ook nog. Maar goed, u begrijpt waar ik het op, dat is helemaal geen geestelijke strijd. De geestelijke strijd is een strijd tegen deze overheden en machten die zich op merkwaardige wijze, een wijze die ik ook niet kan uitleggen, bedienen van de menselijke natuur en die activeren. Hoor je dat? Zij gebruiken de menselijke natuur als wapen in hun strijd tegen die andere geest, namelijk de Heilige Geest, de Geest van God, of gewoon tegen God zelf. Want die machten waar we het over hebben, die staan onder leiding van de... Pablo zei het terug, Efeze 2, vers 2 dan maar. Ze staan onder leiding van de aion deze kosmos, of gewoon de eeuw deze wereld. Kortom, ze staan onder leiding naar de overste, of van de overste van de macht der lucht. Dan wel, ze staan onder leiding van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, staat er. Wij kennen hem onder andere namen. Het meest bekend is Satan of duivel. Het ene is Hebreeuws, het andere is Grieks. Wij kennen hem als de verzoeker, de boze, de verleider, de verklager der broederen, of kortom gewoon uw tegenpartij. Want we praten over strijd, wie is de tegenpartij? Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Niet de tegenpartij van de wereld, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dat is 1 Petrus 5, vers 8. En die heeft een heel leger tot zijn beschikking. Hij heet in Openbaring 12 de draak, de oude slang, de Satanas, de duivel, de verleider der wereld en nog zo wat van die uitdrukkingen. En die regelt dat allemaal. Dat zijn dingen die wij niet zien, maar waarvan we de uitwerking wel degelijk kunnen waarnemen. En daar hebben we de strijd tegen. Niet omdat we die tegenstander zo nodig moeten verslaan, maar omdat hij probeert ons te verslaan. En daardoor staan we in de strijd. Begrijp je me goed? De strijd is gestreden, wat ons betreft eigenlijk. Maar daardoor komen we in een positie waarin wij ontrokken zijn aan deze wereld en daarom aan de God deze wereld. Die kennen u toch ook, hè? De God deze eeuw, de overste deze wereld. Eén is 2 Korinthe 4, het andere is ergens in de evangeliën. Overste deze wereld is Johannes 12, vers 31. Vooruit dan maar weer. Maar we hebben van doen dus met een heel leger. En dat is wat Efeze 6 dus zegt. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat vlees en bloed is wat wij zien. Het vlees en bloed, dat is het wapen waarvan de tegenstander zich gebruik maakt. Hij activeert uiteraard de natuurlijke mens. Onze oude mens, dan wel de oude mens van onze broeders en zusters, want die zijn het dichtst bij ons. En als het helemaal niet anders kan, nog de oude mens van uiteraard degene die alleen maar oude mens zijn. Niet wedergeboren mensen. De wereld als zodanig. Maar we krijgen er mee van doen. Het is niet zo moeilijk, want zodra die oude mens geactiveerd wordt, begint hij te zondigen, dan mist hij en is hij dus in opstand tegen God enzovoorts. En de meest voor de hand liggende strijd die we hebben is die strijd waarbij onze oude mens opspeelt. Maar die speelt op omdat of wij hem activeren om religieuze overwegingen of de duivel doet het. Een van de twee en in de praktijk is het verschil niet zo. Herhaal eens, is het verschil niet zo. Ja, dat is precies hetzelfde. Ja, dus zo werkt het. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Voor de goede orde, het is mij altijd een hele troost. Want ik loop altijd tegen dat probleem op dat mensen in het algemeen en ook gelovigen dikwijls absoluut niet voor reden vatbaar zijn en ineens de grootste wartaal beginnen uit te slaan als het over bijbelse zaken gaat. Ik ken mensen die zeggen te geloven in de Bijbel, dan lees je ze wat voor en dan zeggen ze nee. Ik zeg maar, daar staat het toch hier. Dan zeggen ze nee, dat is niet zo. Ijskoud. Dan geldt geen enkel argument meer. Dan kom je op het kleuterschoolniveau van wel eens niet eens. Waarom dan niet, daarom niet, enzovoort. Omdat het mij niet uitkomt. Dat zegt men niet. Gewoon omdat het niet zo is. Enzovoorts. Zonder enige argumentatie. Ik ben er meerdere keren tegen opgelopen. En het is mij het meest opgevallen als ik sprak met over het algemeen intelligente mensen. Waar je normaal mee kon praten over dingen. Maar zodra de Bijbel openging of iets dergelijks, dan bleken ze zo dom. Leek mij. Dat leek mij. Ze zo dom waren. Dat vind ik, dat is een eufemistische uitdrukking daarvoor. Want in werkelijkheid heb je natuurlijk met wat anders te maken. Niet zozeer met domheid, maar dit, hè. Dat heb ik nagevraagd aan een psycholoog, juist ja. Heb ik nagevraagd aan een psycholoog. Die zegt, het kenmerk van neurosen is, kenmerk dus van neurotische mensen is, dat je wel tegen ze praat, maar je praat er langs. Je hebt geen contact. Valt nergens in. Je denkt dat je een gesprek hebt en het zal blijken dat je het niet hebt. Je bereikt die mensen niet. Ze praten wel, ze zeggen wat terug, wat het maar is. Maar redeloos, dat wil zeggen, zonder enige logica erin, dikwijls. En soms gewoon lijkt het alsof het allemaal keurig in elkaar steekt enzovoort. Maar het blijkt dat je gewoon langs elkaar heen hebt zitten. Wat was dat woord ook? Laleo was het Griekse woord. Ja, dank u wel. Nou goed, zoiets. Dat is het kenmerk van een neurose. Maar ik kan u rustig zeggen, dat is het kenmerk van de werking van de een of andere geest. Op een of andere manier. Het is het kenmerk van werking van een demon, heet zo'n ding in de Bijbel. Het Grieks van de Bijbel. Ik zeg het wat oneerbiedig. Niet alleen omdat ik er geen respect voor heb, maar ook om die woorden niet al te veel gewicht te geven. Want u weet, er zijn allerlei mensen die een eigen betekenis geven aan een begrip demon enzovoort. Daar heb ik geen boodschap aan. Ik ken het alleen in een Bijbelse betekenis. En daar laat ik het dan maar bij dat zo'n ding heet, zo iemand, overigens. Zo'n ding, zo iemand, heet een verleidende geest, een boze geest. En ze zijn allemaal boos, waarom ook niet? Want alle mensen zijn ook boos en al die demonen zijn ook boos. Naar Gods standpunt. Naar menselijk standpunt heb je goede en kwaaie mensen. En naar menselijk standpunt heb je goede demonen en kwaaie demonen. En je hebt witte magie en zwarte magie. En, maar goed, verder zal ik vandaag maar niet gaan, want het dient allemaal tot niks natuurlijk. Maar u weet wat ik ervan zeg, hè? Als zo'n demon zich met je bemoeit, het eerste wat hij doet is de luiken dichttrekken. Hij komt erin, als het ware, het is in hoge mate beeldspraak, dit hoor. Moet je niet al te letterlijk voorstellen, hoewel letterlijk gebeurt het soms ook. In de Bijbel zeker. Hij komt binnen, doet de luiken dicht. En vandaar dat als het in de Bijbel ons als teken wordt voorgehouden, dan vind je mensen die blind zijn en doof zijn, ze markeren verder niks, maar iemand heeft de luiken dicht gedaan. En gezegd, het is mijn woning, er komt niks meer in, hier deel ik de lakens uit. Zie, en de communicatie wordt afgebroken. En als je met zulke mensen praat, krijg je geen contact. Zie. En dat bestaat continu. Mensen zijn zo. En het bestaat ook bij gelegenheid. Iemand bemoeit er zich mee, trekt gauw de luiken dicht. Je bent bezig met een gesprek enzovoort. En ineens slaat het dood. Niks. En je zit daar en je praat en je denkt, wat nu? Ik kan beter ophouden, want dit leidt tot niets. Niet positiefs, niet negatiefs, gewoon niks. En de enige verklaring is niet dat iemand geraakt is in een vlaag van verstandsverbijstering of zoiets. Of dat iemand gewoon te stom is om de dingen te begrijpen. Dat heb ik vroeger wel gedacht hoor. Want je denkt vleeselijk toch, van nature. Ik denk, die is dom. Je snapt het niet. Dat bestaat helemaal niet. Ik ken domme mensen die de Bijbel wel degelijk begrijpen. En wel degelijk begrip hebben van het woord van God. En het zelfs door kunnen geven ook nog. Daar heb je niet een hoog IQ voor nodig. Daar heb je een goede gezindheid voor nodig. Je hart openstellen voor de Heer. Wie dat niet doet, staat open voor de tegenstander. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Men lezen de laatste verzen van Matthäus 12... Daar specifiek genoemd in verband met het Joodse volk. Daar staat het huis wordt gereinigd en die geest wordt eruit gejaagd. Het huis wordt schoongemaakt als het ware, maar dan staat het leeg en daarna wordt het opnieuw gekraakt. Kom terug, neemt nog 7 anderen met zich mee, enzovoorts. Zo werkt zoiets. En dan staat er heel onderkoeld, maar niettemin, zo werken die dingen. Zie? Want vergis u nou niet, even onder elkaar dan, hè, vergis u nou niet. De hele mensheid in de praktijk, heel de wereld, zei de Heer Jezus, ligt in het boze, heeft men vertaald, maar het had moeten zijn de boze uiteraard. En als de Heer dus voor ons, voor de gelovigen bidt, zegt hij, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt, maar wel dat gij hen bewaart van de boze. Dat was Johannes 17. En dat gebed staat model voor het werk van de Heer Jezus Christus in onze tijd. Dat is wat hij doet. Hij neemt ons niet uit de wereld weg. Maar de wereld ligt in de boze. Maar hij neemt ons niet uit de wereld weg, maar verlost ons wel degelijk van de boze. Dat is wat de Heer aan ons zal doen. En daar zouden wij dus ook inderdaad op vertrouwen. Die Heer erkennen als Heer in ons leven ook, opdat hij zijn werk aan ons zou doen. En na deze dagen die we achter ons hebben, moet toch duidelijk zijn dat hij zijn werk aan en in en door ons doet door zijn woord. Wil je bewaard worden van de boze, dan gaat dat via het woord en zul je open moeten stellen voor het woord. En daarna is de cirkel rond, want dan vragen we weer, hoe weten we nou of het het woord is van de Heer of van boze geesten enzovoorts. En dan zegt Johannes, maak je geen zorgen, je herkent het meteen hoor. Als het een woord is dat Christus, de opgestaan uiteraard, uit de dood, als onderwerp heeft enzovoort, als het erkent dat Jezus is de Christus, en zelfs uiteraard de actieve Christus die nu zijn werk doet, die gezeten is aan de rechterhand Gods en die onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, hoef je nergens zorgen over te maken. Maar zodra dat ontkend wordt en zodra een boodschap gepredikt wordt waarin dit niet centraal staat of zelfs helemaal ontkend wordt, dan heb je een probleem. En dan val je terug gewoon in de situatie van de oude mens, het vlees, de wereld, die geleid wordt door Satan. Begrijp me goed, u zegt misschien, ja, maar ik merk dat niet. Ik ken ongelovigen en het zijn aardige mensen. Daar merk je niks van dat de duivel erachter steekt. Dan zeg ik, nee, maar die zijn voor hem ook niet al te belangrijk. Dus die laat hij gewoon lopen. Dat is al in zijn macht en onder zijn controle. En als ze nou maar netjes naar het vlees leven en vooral die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, komen die mensen ook niet in die strijd terecht en zien wij ook niks van de duivel daarin. Valt best mee te praten, alleen over bepaalde dingen niet, enzovoorts. Maar heel de wereld, ik bedoel de menselijke wereld, beter zeggen, de wetenschappelijke wereld, ik denk dan altijd in de eerste plaats aan filosofie trouwens, omdat de Bijbel dat ook doet en de klassieken deden dat ook, maar de wetenschappelijke wereld, maar vooral ook de politieke wereld, ik denk ook de wereld van de kunst, maar gewoon heel de wereld in al zijn facetten staat onder leiding van de boze. Zo is het nou eenmaal. En dat staat in de Bijbel. Ik bedoel, dan zeg ik weer dingen die ik niet mag zeggen van sommigen van u. Maar ik zeg altijd, ja, je kan wel hard zingen, de Heere Geert. En als ik goed mijn best doe, ben ik het ineens. Maar dan moet ik goed mijn best doen. Want wie er op de allerhoogste troon zit, leidt geen twijfel. En wie de overwinnaar is, leidt geen twijfel. Enzovoorts. Maar als je bedoelt te zeggen dat hij de wereld regeert in de zin van dat hij de dingen van de wereld regelt, ja, dan is het toch volstrekt 100% onjuist, want het is niet zo dat het wat de duivel doet. Het is geen sterk argument, maar ik zeg dan altijd, neem dan de krant maar. Dan moet dat zo zonder meer duidelijk zijn. En voor vleeselijk denkende mensen is de krant doorslaggevender dan de Bijbel. Maar goed. Maar de wereld ligt in de macht van de boze. Daar merk je niet al te veel van, behalve dan in dagen van beroering, met name in de politieke wereld natuurlijk, dan merk je dat wel. En zeker wij als christenen die zich bij gelegenheid mee bezighouden, wij merken dat wel degelijk. Zie? Maar in het dagelijks leven van mensen in het algemeen wellicht niet. Maar je merkt het zodra het woord van God gepredikt wordt. dan krijg je de grootst mogelijke problemen. En dan gaat een mens zich ineens gek gedragen. Dan doet hij alles om iets niet te horen. Dan gaan die luiken dicht enzovoorts. Maar dat is niet het vlees van die oude mens. Dat is de duivel die hem een handje helpt. En die dat vlees prikkelt en zegt van... Denk erom, als je dat gelooft, dan heeft het die en die consequenties. Hè? Dat kost je een heleboel. Hè? Dat gaat zomaar niet. Enzovoort. Wordt dat vlees actief. Enzovoorts. En dus blijkt het gesprek ook dikwijls niet meer mogelijk. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niet maar over een mens komt. Het is waar hij voor kiest. Want hoe dan ook, de Heer Jezus zei, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En het blijft dus nog steeds zo dat als iemand echt de waarheid zoekt, zal hij vinden. De duivel zal alleen een heleboel naast die waarheid leggen als alternatief. Dan wordt het lastig een keuze te maken en dat soort dingen meer. Hij zal er zich mee bemoeien. Maar dat maakt niet uit, want de Heer zegt, wie zoekt zal vinden. Enzovoort. De Heer laat zich vinden, de Heer openbaart zich. Op normale wijze of abnormale wijze. Dat wil zeggen, op normale wijze via communicatie of op bijzondere wijze, want dat gebeurt soms ook. Soms ook op bovennatuurlijke wijze. Ik propageer dat niet, maar ik geloof dat dat bij gelegenheid ook gebeurt. Waar hij dat noodzakelijk vindt. Hij laat zich vinden, hij laat zich kennen. Het is waar een mens voor kiest. En dus blijft het onze eigen verantwoordelijkheid. Voor u en mij is het onze verantwoordelijkheid om ons open te stellen voor de waarheid. In de zin van, wij zoeken die heel bewust. Wij besteden ook tijd aan om die te vinden. Wij vragen de Heer daarom, hij geeft het ons. En we trekken er de consequenties uit. En het zijn altijd praktische consequenties voor onze levenswandel. En dat is de wijze waarop wij van Gods wegen getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, wereld, aion, dat is Galaten 1 vers 4. Dat is de wijze waarop wij getrokken worden uit de duisternis, van die figuur die al die luiken dichttrekt, weet je wel, uit de duisternis tot zijn licht. Dat is de wijze waarop wij overgezet worden uit de dood in het leven, ook in het praktische leven van alle dag. En dat is dus de wijze waarop wij de overwinning hebben in Christus. Onderschat die dingen dus niet. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geweldhebbers, deze wereld der duisternis. Hebben jullie die tekst voor je liggen? Voor de statistiek is deze, de uitdrukking deze eeuw staat er niet. Ik weet ook niet hoe die erin gekomen is. Niet dat het iets uitmaakt. Maar ik zei altijd voor de statistiek. Dus geweldhebbers deze wereld der duisternis, Efeze 6 vers 12. Deze eeuw staat er niet bij, maar het maakt me geen bal uit, maar het staat er niet. En daarna staat het tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wie zijn er hemelse gewesten? Kijk, niemand meer inmiddels. Vooruit. Want dat staat in een andere vertaling, geloof ik. Het is een beetje een misverstand, het staat gewoon in de hemel. Maar de vertalers, zal ik eens uitleggen hoe zoiets werkt. Niet om lelijk te doen, ik leg het gewoon uit. Zonder waardeoordeel. Men heeft er moeite mee met de gedachte dat deze overheden en machten, geweldhebbers, deze wereld der duisternis, dat die in de hemel zouden zijn. Hè? Hoezo? Nou, gewoon omdat de val van Satan toch al in ver verleden heeft plaatsgevonden. Maar waar viel hij uit toen hij viel? Nou, niet uit de hemel. Niet uit de hemel. En zelfs niet uit zijn positie als overste deze wereld. Jongens, wat een verrassing, hè? Hij is zo simpel. Goed, dan nemen we de mens wel, want van de mens hebben wij meer verstand natuurlijk. Hè? De zondeval van de mens vond plaats in een ver verleden. En waar viel de mens toen uit? Dan wel, waar viel hij naartoe? Nergens uit. Huh? Huh? Toch? Nergens uit. Nee, werd later de hof uitgezet, maar dat kun je niet eens een val noemen. Het is het woord val in overdrachtelijke betekenis. Hij verloor zijn eer, zijn waardigheid als zodanig. Hij struikelde en hij deed een misstap. En een mis is... Hoe was dat weer? Een mis? Vroegen wij aan de misdienaar. Een mis is... Niet goed, nee. Is mis. Met dank aan Errol Garner. Gaan we weer verder. Waar viel dus de duivel uit toen hij viel? Onzin gaat over val in overdrachtelijke betekenis. Toen zei iemand natuurlijk dat het toch ergens staat. Ik zag de... Ik zag de Satan uit de hemel vallen. Wie zei dat ook alweer? De Heer Jezus. Dus is het al gebeurd, zeg maar dan. En dan zeg ik, nee, dat is nog niet gebeurd. De Heer Jezus was ook één profeet, dat weet u toch, hè? Sommigen zijn er allergisch voor, maar hij was een profeet. Ja, zeker wel. Hij was de mond Gods. En hij had dus in de toekomst gekeken. Zo goed als Jesaja de Heere zag op een hoge en verheven troon. En dus Jesaja 6. En later staat er in Johannes 12... wat Johannes zag, hij zag een verheerlijkte Christus. En dus had hij gekeken in de toekomst. Dit zei de Jesaja toen hij van zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Staat. Hij had in de toekomst gekeken. En de profeet Jezus van Nazareth keek ook in de toekomst. En hij zei, ik zag de Satan uit de hemel vallen, maar moet nog gebeuren. En het wordt pas beschreven in Openbaring 12. Toch? En wanneer gebeurt het dus? Als de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Want degene die tot dat moment op de troon zat en in de praktijk de lakens uitdeelde en de slopen, vooral slopen, meer slopen dan lakens. Maar degene die tot dat moment de dienst uitmaakte in de wereld, voor hem is dan geen plaats meer. Dus die wordt eruit ge... They kicked him out of heaven. They kicked him out of heaven. Hoe heet die man ook weer die dat zong? Het schijnt de bekendste gospelzanger ter wereld. Het is een zwarte gospel van de afgelopen tientallen jaren, maar ik ben zijn naam even vergeten. They kicked him out of heaven. Er was overleg in de hemel, zegt hij. Tussen de engelen onderling en ze hadden een groot probleem met die ene. And what did they do? They kicked him out of heaven. En ik vind het een prachtig lied. Dat moet nog gebeuren. Tom Korf heeft er een keer een foto van gemaakt. Nee, een teken, een cartoon. Die zou je echt in je toilet moeten ophangen. Chris. Maar goed. Ik vind hem prachtig. Maar het moet nog gebeuren. Want je kan wel van God zeggen, hij regeert de wereld. Of van Christus, hij regeert de wereld. Maar in de praktijk is dat niet zo. Want hij doet dat niet zonder ons. Dat zal ik doen met ons en daar is het wacht op. Hij verzamelt zich zijn gemeente van eerstgeborenen die met hem zouden delen in zijn heerlijkheid en dus in zijn heerschappij. Het wacht is tot die volksvergadering, de ecclesia, heb ik nagevraagd aan een Griek, die had er geen problemen mee, hè? Hij wacht totdat die ecclesia, die volksvergadering, die wetgevende vergadering heette dat in de Griekse stadstaten, totdat die zal aangesteld zijn en beëdigd. En dat is als de mannelijke zoon, want dat is die gemeente, zal weggerukt worden tot God en zijn troon. En wij dus, u en ik, they kick him out of heaven. Dat zullen wij hoogst persoonlijk doen en ik verheug me erop. Serieus. Staat het toch? Nou goed, ga er niet naartoe, want dan wordt het weer ingewikkelder. Maar dat is wat daar geleerd wordt. Met andere woorden, tot vandaag is Satan de God deze eeuw, de overste deze wereld. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid is onze tegenpartij, de verklager der broederen. En hij is bovendien een overdekkende geest. Ja. Maar dat was Ezekiel 28 en hij is de koning van Babel, dat is Irak, zuster, ja, en zo verder. Maar niettemin, hij is in de hemel. is een hemelse figuur. Nog afgezien van dat de Satan dus inderdaad ook een religieus wezen is. Want de Satan uit de christelijke overlevering is een mythe. Die figuur die daar in de hel, bij wijze van spreken, zit te trekken aan al die zieltjes, omdat ze bij hem zullen komen, dat is een mythe. Dat is niet waar. Integendeel, hij is in de hemel. Hij wordt als edele figuur beschreven in de Bijbel. Maar hij heeft van zijn heerlijkheid en macht en zijn vermogens misbruik gemaakt, zegt de Bijbel. Ja, hoe ik me dat moet voorstellen. Nou ja, net zoals het er staat. Want daarom wordt het ons zo voorgesteld. Wij stellen ons het niet voor, de Heer stelt het ons zo voor. Er zal wel meer achter steken, maar dat behoort tot de categorie die wij toch niet ons kunnen voorstellen. Nu toch niet ons eigen kunnen maken, dus we laten het gewoon zo. We nemen genoegen met een tamelijk kinderlijke voorstelling wellicht, maar zo is het nou eenmaal. Maar hij is in de hemel. Hij heeft het beste voor met de mensheid. En wedijvert met die ander die het beste voor heeft met de mensheid. Hij wil de mensheid verenigen, vrede brengen in deze wereld ongetwijfeld. En het zal hem voor een poosje zelfs lukken, zegt mijn Bijbel. Maar zolang dat allemaal maar is buiten God om, want die moet gepasseerd worden. Zo werkt dat in de macht, hè. Je moet zien dat je iemand buitenspel zet. En dat is wat hij probeert te doen. Maar hij is in de hemel. Men leest Job 1. Gek genoeg, al die vragen over Job gaan altijd over de tussenliggende hoofdstukken. Nooit over hoofdstuk 1 en het laatste hoofdstuk. Altijd over dat gefilosofeerd daartussen. Vindt de mens interessant. Ik vind het eerste en het laatste hoofdstuk het meest interessant. Want dat kan ik eigenlijk zo zonder meer begrijpen. Zonder dat ik daar commentatoren op na hoef te slaan. Dat begrijp ik. God is in de hemel, de engelen zijn in de hemel, de zonen God zijn in de hemel, Satan is ook in de hemel. En daar gebeurt het een en ander. En dat is bepalend voor wat er op aarde gebeurt. Eventueel voor wat er gebeurt met uw en mijn leven. Zie? Dat is waar het over gaat. Nou goed. Maar die figuur is dus in de hemel. En we zouden dus moeten vertalen met in de hemel. Voor zover ik het weet, heb kunnen nazoeken enzovoort, is het dus zo. Efeze 6 vers 12, daar staat de uitdrukking. Gewoon in de hemel, maar men heeft voor de gelegenheid het maar vertaald met in de lucht. Zo van, dan is hij toch een paar meter uit de hemel gezakt en heeft zijn domicilie iets lager. Maar het is niet zo, het is nog steeds in de hemel. In die geestelijke wereld. Hebben die? De geestelijke boosheden in de hemel. Voor de goede orde. Hemelse gewesten, zoals de NBG-vertaling heeft. En daarna, Engelse vertalingen hebben dat ook. Heavenly places. Dat is een vondst om hier onderuit te komen. Waarmee twee dingen tegelijkertijd bereikt worden. Het een is, als het hemelse gewesten zijn, dan veronderstelt het namelijk dat het niet de hemel zelf is, maar zo'n beetje in de koloniën, zou ik zeggen, aan de rand. Hè? Je hebt immers randkerkelijke, dus die horen er net een beetje bij, maar eigenlijk telt niet zozeer mee en zo. En hemelse gewesten, dat is meer de buitenkant. Het is niet het allerhoogste. En het heeft dus twee consequenties. Punt 1, men heeft Satan niet meer in die allerhoogste positie, want daar wil men hem niet hebben. En aan de andere kant, men heeft ons ook niet in die allerhoogste positie, want in de Efezebrief heten wij met Christus gezet in de hemel. En daar staat dezelfde uitdrukking die men dan dus ook vertaalt met hemelse gewesten. En dan is het weer niet het allerhoogste. Waarbij men afbreuk doet aan de positie van Satan nu, en daar lig ik niet wakker van, maar men doet ook afbreuk aan onze positie. Hebben die nog? Het is gewoon de hemel. Alleen staat hier, want er zijn altijd mensen die Grieks kunnen lezen, weet u wel, en zich, nou ja, en daar, ik wou zeggen, zich daarop laten voorstaan, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel, die ons daarmee een beetje, een rat voor ogen draaien. Die zeggen, ja, maar er staat wel wat anders. Er staat niet in de hemel, er staat in de hemelse. De hemelse. De hemelse. De hemelse wat? Hè? En als je er niks achter wilt invullen, wat eigenlijk moet. Want hemels is een bijvoeglijk naamwoord en dat hoort bij een zelfstandig naamwoord, dus er moet er nog één bij. En die staat er niet. En als je daar af wil, dan vertaal je niet met de hemelse, maar het hemelse. Als je het echt goed vertalen wil, zo nauwkeurig mogelijk, dan moet je vertalen met het hemelse. Hij heeft ons gezet in het hemelse. Noem eens iets hemels. Hij heeft ons gezet in het hemelse. Noem eens iets hemels. De hemel, heel goed. Ja, dat is wat het is. Het hemelse. Waarom staat er niet gewoon in de hemel, maar het hemelse? Omdat in die uitdrukking het hemelse ligt besloten dat de hemel zich verder uitstrekt dan alleen die onzienlijke wereld die wij bovendien meestal zo ver mogelijk weg ons voorstellen. Hebben die nog? Het is niet maar de hemel daar ergens, het is het hemelse. Kijk, als u wel iets wilt invullen en dus vertaald met de hemelse puntje, 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 dan weten wij wat er ingevuld moet worden, hoor. Dat is niet zo moeilijk, je zoekt gewoon in je Bijbel naar waar die uitdrukking nog meer voorkomt, in de hoop dat er ergens wat ingevuld staat en die uitdrukking hebben wij. En die zoek ik op ook, omdat ik hem belangrijk vind. Dat is in Johannes 3. Dus de introductie van die uitdrukking. Dat is nou het leuke aan Bijbelstudie. Je komt nog eens ergens. In Woepertaal en zo. Johannes 3. Vanaf vers 11 spreekt de Heer Jezus. Tot Nicodemus. U weet wel, die man die de verdol geleerd had, maar nergens wordt van begrepen. Nou ja, nergens, want hij begreep de essentie niet. En als je de essentie niet begrijpt, dan begrijp je niks. Toch? Dan heb je alleen de verpakking in je handen. Dus hij wist niet dat de mens moest wedergeboren worden, terwijl heel de Bijbel erover spreekt. Maar vooruit. Toen zei de Heer tegen hem in vers 11, voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten, zei de Heer zelf, wij spreken wat wij weten, of nog anders, wij getuigen wat wij gezien hebben. Uit het woord Gods uiteraard, waardoor de Heer was onderwezen. En dan staat er, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. En daarna staat verder, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft. En over aardse dingen gesproken, de Heer had het over wedergeboorte en over een koninkrijk dat men zou ingaan. Maar dan moest men eerst wedergeboren worden. Dat zijn aardse dingen. Ik bedoel niet meteen wereldse dingen of satanische dingen. Maar het zijn aardse dingen. Die spelen zich af hier beneden. Ik bedoel, een mens leeft hier op aarde. Een mens zelf is ook een aardse ding trouwens. En hij komt tot geloof in het woord Gods. En in de Heer Jezus die uit de hemel op de aarde is nedergedaald. Zeg ik dan maar weer enzovoort. Hij komt tot geloof, wordt wedergeboren. U en ik, wij zijn wedergeboren. We waren hier op aarde, dus ook niks bijzonders aan. En daarna is de normale gedachte vanuit het Oude Testament. En dus vanuit de voorgaande pak een beetje 1000 bladzijden. Is de gedachte, men wordt wedergeboren. En men gaat TZT, met een hoofdletter Z, gaat men het koninkrijk van Christus binnen hier op aarde, want hij zou hier op aarde zijn koninkrijk oprichten en de troon van David herstellen, opdat vervolgens de aarde vol zou zijn met kennis des Heren, gelijk water in de bodem van de zeepdekken, et cetera, et cetera. Dat zijn aardse dingen. Nee, vele christenen weten inderdaad niet meer dan dit. En soms mag je al blij zijn dan. Toch? Maar de Heer zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zoudt gij geloven of hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En hier vind je die uitdrukking dus voor het eerst. Ja, in vers 12, ja. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? De hemelse wat? Dingen. Want dat is de uitdrukking in het begin van het vers. Aardse dingen staan tegenover de hemelse. Punt. Maar het was dus de hemelse dingen. Heb je dat? En het zal duidelijk zijn dat er ook hier een verband moet zijn tussen aardse en hemelse dingen. En dat is er ook, want punt is dat wij die op aarde leven weliswaar tot geloof komen. Ik heb het nu over onze tegenwoordige bedeling, waarover later meer nog. Maar wij leven hier op aarde, wij komen tot geloof en raad is wat? Het nieuwe leven dat wij ontvangen wordt geacht hemelsleven te zijn, omdat we eerstelingen zijn. En we worden met Christus gezet in de hemel. En niet opdat we niet alleen zijn koninkrijk zouden binnengaan, maar zelfs zijn koninkrijk mede zouden beërven. Anders gezegd, opdat we niet alleen zijn kinderen zouden zijn, maar opdat we ook tot zonen zouden worden gesteld in de toekomst. Onze toekomst is dus in de hemel. En dat is alleen voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling tussen de eerste en de wederkomst van Christus. Dat zijn hemelse dingen. Maar je zult eerst de aardse moeten verstaan, het beginsel van dat de mens door geloof of uit geloof wordt wedergeboren enzovoorts. Om daarna ook nog te begrijpen dat het in ons geval, voor ons als eerstelingen, inderdaad hemelse gevolgen of consequenties heeft. Dat zijn de hemelse dingen. En de aardigheid van de uitdrukking hier, de hemelse, of het hemelse, de hemelse uit vers 12, is dat die daarna gebruikt wordt in Efeze. En heel consequent, de uitdrukking de hemel vind je in heel Efeze niet. Hij is namelijk gewoon vervangen door dit. De hemelse dingen. Omdat het meer is dan alleen maar de hemel als plaats in zichzelf. Het gaat om alles wat tot die hemel hoort. En ook al zijn wij nu hier op aarde, wij maken deel uit van de hemelse dingen. En terwijl we onze voeten letterlijk verontreinigen, ik bedoel nou gewoon letterlijk, onze voeten letterlijk verontreinigen, omdat we met twee benen op de grond staan en lopen enzovoort, is niettemin onze wandel in de hemel, zegt Filippenzen hoofdstuk 3, want wij maken deel uit van het hemelse. Maar Nicodemus zegt, hij zou dat niet begrijpen als hij niet eerst de aardse verstaat. En dat het zo is. En ook dit betekent, staat er ook achter, hè? Want er staat meteen achter, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namen de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dit schrijft Johannes, en niet meer de woorden van de Heer Jezus blijkbaar, maar het zijn de woorden van Johannes als commentaar en hij schreef het inderdaad na de opstanding en hemelvaart van Christus. En hij zegt, niemand is uit de is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen. Zoon des Mensen, niet eens Zoon van God, hoewel hij dat is, maar de Zoon des Mensen die in de hemel gezet is, omdat hij uit de mensen genomen is in de zaken die bij God te doen zijn, Hebreeën 5 vers 1 enzovoort. En daarna stellen wij vast dat Johannes hier dit vers 13 ophangt aan, wat staat er niet eens bij, aan Psalm 69... Nee, Psalm 68 is het. Psalm 68, vers 19. Over opgevaren zijnde naar de hoogte enzovoorts. Dat ga ik nou verder niet uitleggen, maar ik geef het er even bij. Hè. Hoezo niemand is opgevaren in de hemel? Nou, Psalm 68 spreekt over iemand die zou opvaren naar de hemel. En Johannes zegt, nou ja, dat slaat op de Zoon des Mensen die opgevaren is naar de hemel. Daar was ook een goede reden voor en was er ook eigenlijk uit afkomstig. Heb je die nog? Het gaat over de Heer. Het zijn hemelse dingen. Maar vergis u niet, wij, u en ik als gelovigen, zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. En zullen ook lichamelijk met hem worden weggerukt hier vandaan en met hem dus gezet worden op de troon Gods. Hè? Dat kan een mens niet eens denken. Maar ja, het staat nu helemaal zwart op wit in de Bijbel. Het is verbazend arrogant als je het zelf bedacht hebt. Maar ik lees het ook maar gewoon voor, of ik citeer het uit diverse schriftgedeelten. En nogmaals, vers 13 van Johannes 3 is dan opgehangen, om zo te zeggen, aan Psalm 68, vers 19. Maar daarna heb je nog vers 14, want dat gebeurt nogal vaak in de Bijbel. Er wordt iets gezegd en het wordt, er wordt gerefereerd aan een Bijbeltekst die dat letterlijk min of meer letterlijk zegt in het Oude Testament. En daarnaast een verwijzing naar de Oudtestamentische typologie. Dus je krijgt er meteen een plaatje bij. Vind ik altijd leuk. Het gaat over de Zoon des Mensen die opgevaren is naar de hemel. En het plaatje daarbij is het plaatje van Israël in de woestijn, waarbij de Israëlieten gebeten werden door slangen. Ja, dat wil zeggen giftige slangen, wel te verstaan. En toen zei de heer, maak u zo'n slang, zo'n vurige slang. Net zo een, staat er. Maak er een. Dat kon hij eigenlijk niet, maar goed, hij maakte er een van koper. Het gaat maar om het beeld immers en niet om het ding zelf. En dus hij maakte een koperen slang en die moest hij op een staak verhogen. Hoe het anders gemoeten had, weet ik ook niet. Waren de vliegers al uitgevonden toen? Dat weet ik niet. In ieder geval, hij moest hem op een staak omhoog steken. En het idee was dat als men nou maar niet zag op de slangen beneden, maar als men omhoog zag naar de verhoogde slang, werd men genezen. Ik heb het nagevraagd aan Petrus. Hij zei, ja inderdaad, je moet niet naar je voeten kijken en op de golven waarop je loopt, want dan zak je erin weg. Je moet zien op de Heer. En dat is wat het uitbeeld. Heb je nog een gratis plaatje erbij. Maar goed, hè. Maar u weet toch waar die verhoogde slang een beeld van is? Het is niet een oude slang. Oude zeg ik met opzet, hoor. Het is niet een oude slang. Het is een nieuwe. Hè? U houdt niet van slangen, zuster. Ja, dat is een probleem. Ik ook niet, maar... Slangenfobie. Dat is even anders dan Johan Bos. Heeft een interessante fobie. Heb je dat wel eens gehoord? Die heeft een ornithofobie, heeft hij mij eens verteld. Maar goed, heel vervelend. Maar laat me zitten. Maar slang, hè. En sommigen kunnen zich dus niet voorstellen dat een slang een type is van Christus, maar het is echt waar. En de bekende seraf als uitbeelding van Christus is wel degelijk een slang. Hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor die slangen in de woestijn enzovoort. De slang namelijk in de symboliek, in de typologie, dus is een uitbeelding van degene die heerschappij heeft over de materie, over de stof enzovoorts. En daarmee onder andere een beeld van de mens, maar ook een beeld van Satan die de wereld regeert enzovoort bij gelegenheid. Maar in hoogste instantie een beeld van Christus aan wie heel de schepping, de stof, de materie zou zijn onderworpen. Daarom heet de duivel de oude slang, de Satanas enzovoorts. Maar hij zal vervangen worden door een andere en dat is de verhoogde slang. Begrijp je me goed, het gaat over hemelse dingen, dus waarheen werd de slang verhoogd? Naar de hemel, het gaat over hemelse dingen. Dat men het ook anders uitlegt, weet ik wel, en het is niet een behoefte of van mij om het tegen te spreken, maar ja, ik spreek het natuurlijk toch tegen, dus waar hebben we het over? Ik bedoel, het gaat om de hemel. U weet, zijn kruisiging was een vernedering, staat in mijn Bijbel althans, was geen verhoging. Het was een vernedering. Sterker nog, was uiterste vernedering. Toch? Maar zijn verhoging kwam daarna. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Of een naam boven de engelen geërfd. Dat was Hebreeën 1. Maar daar gaat het hier ook over. De slang in de woestijn werd verhoogd. Alzo, vers 14 nog steeds van Johannes 3. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat wil zeggen, de verhoging van de slang in de woestijn was een voorafschaduwing van de verhoging, namelijk de verheerlijking van Christus. En zoals Mozes de slang maakte en Mozes een type is van de wet die hij vertegenwoordigde, dat vind je niet leuk, maar dat was nou eenmaal zijn roeping en bediening, die waar. Zoals Mozes synoniem is met wet, u weet wel, Mozes is hetzelfde als de wet. En zoals Mozes dus die slang maakte, zo is de zoon des mensen geworden onder de wet. En heeft geleefd onder de wet. Is geformeerd geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En hij werd dus vervolgens na dat leven onder de wet uitermate verhoogd. Dat is wat het is. En sindsdien zijn wij verlost van al die slangen hier beneden. En voor de goede orde, eigenlijk waar het over gaat, maar dat zeg ik bij zonder argumenten te geven, dus wat mij betreft mag ik het ook rustig weer vergeten. Maar eigenlijk waar het over gaat is dit. In de Hebreeënbrief wordt uiteengezet dat de Heer Jezus Christus, de verhoogde, hij is de hoge priester van het nieuwe verbond. En er is er maar één en er komt ook nooit een ander. Het nieuwe verbond moet het doen met maar één hoge priester. Daar is een goede reden voor. Hij doet het nogal goed, om zo te zeggen. Hè? Nee, hij kan volkomen zalig maken en doet het ook. Hij doet het nogal goed, zeg ik dan met een understatement. En bovendien leeft hij nogal lang. Ik bedoel, hij heeft eeuwig leven, alzo hij altijd leeft. Daar komt geen eind aan, dus meer dan die ene is niet nodig. En daar wordt tegenovergesteld in de Hebreeënbrief dat onder het oude verbond, onder de wet, waren velen hoge priester geworden. Omdat zij de eigenaardige en vervelende gewoonte hadden om het loodje te leggen. Hè? Want u weet dat een lood is een beeld van de wet. Zeker wel, waarmee geschreven wordt. En het is nogal zwaar om te sjouwen. En bovendien, het is een deksel waaronder je gevangen zit. Komt allemaal in het Oude Testament voor, hoor. Vergis u maar niet, hè. Daarom gebruik ik de uitdrukking. Ik bedoel gewoon, men stierf. En dus moest elke keer weer een andere hoge priester komen. Nou, dan zijn zoon maar enzovoort. Nou, dat was wel voorgeschreven. Maar de apostel zegt, genen zijn wel veel hoge priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. En mijn grootvader schreef, het is niet de bedoeling dat een hoge priester sterft, het is de bedoeling dat een hoge priester leeft. En daarom is Christus pas hoge priester geworden na zijn opstanding. Schreef hij ook dus. Waarom ook niet? Je kan het gewoon overschrijven uit de Hebreeën. Dat is gewoon letterlijk. Dat heb je misschien nog nooit gehoord. Broeders en zusters, daar kan ik niet helpen dat u het nog nooit gehoord hebt. Echt niet. Zie? Het is gewoon oude, bekende, christelijke en zeker evangelische waarheid. Dat men dat kwijtraakt is omdat men zijn Bijbel niet leest. Of wel leest, maar de luiken dicht heeft. Een beetje dan. Komt er wat scherper uit nu. Dan ik bedoeld had, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Er is niks moeilijks aan. Waar het om gaat is dat die slangen daar beneden waren de dienaren van de wet. En de wet is een bediening des doods. Die slangen waardoor men gebeten werd, was gewoon de wet. Een juk dat ze niet konden dragen. Een wet die de mens ook meer doet zondigen. Die het slechte in de mens nou eenmaal naar boven brengt. Want niet dat de wet zo is, maar het vlees is zo. Het vlees kan er niet tegen. Hebben jullie die nog? Nou goed. Daar moest de mens dus van verlost worden. Het wordt daar geïllustreerd. Er zou een andere hoge priester komen, tot wie gezegd werd in het Oude Testament, en ook maar één keer. Ik vind het leuk dat het maar één keer is, eigenlijk. Omdat het daarmee zo definitief is, toch? Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en zit aan mijn rechterhand. Psalm 110, vers 4 en 1, naast elkaar. Zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die ene krachtige uitspraak in het Oude Testament moet iedereen die het Oude Testament leest hebben bezig gehouden. Wie is dat? Over wie gaat het? En toen kwam de Heer Jezus. En die vroeg aan zijn tijdgenoten, wie is dat en over wie gaat dat? Weet u nog? Wat is dat voor een uitspraak dat David zegt, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. En dus ook, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Nicodemus wist er niet van en in het algemeen de Joden wisten er niet van. Er was ook een goede reden voor. Ze gingen net zo met hun Bijbel om als vele christenen. Ze lezen hem wel, want het hoort zo. Maar wat erin staat is niet van belang. Als je wat leren wil, moet je het van mensen leren. Daar luistert men naar. Zo gaat het in de praktijk. Hè? Maar goed. En daarna staat er hier in Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen, let op zoon des mensen, vers 13 en 14. Alzo moet de zoon des mensen, die van Adam dus, verhoogd worden. Naar de hemel uiteraard, want het ging over hemelse dingen. Zie? Opdat een ieder die in hem gelooft, in wie gelooft? In de zoon des mensen gezeten aan de rechterhand Gods. In de hemel. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat eeuwige leven van die Zoon des Mensen, dat hij ontving toen hij uit de dood werd opgewekt. Ik kan er niet elk jaar over praten. Maar zijn mensen, ja, maar hij had toch het leven in zichzelf. En zeggen, ja, wat je maar wil beweren. Hij stierf wel, hoor, toen hij op aarde was. En hij kwam zelfs om te sterven. Dus waar je ook over praat, het leven dat hij heeft, heeft hij sinds zijn opstanding uit de dood. Sorry. Dat laatste had ik niet mogen zeggen. Sorry. Dat is nog één keer zo. Nou, ik ken iemand die zegt, ja, dat is niet zo. Dan houdt het op. Dan zijn de luiken dus dicht. Natuurlijk is het zo. Dat is gewoon gezond verstand alleen al. Zie, heel simpel hoor. Hoef je niet voor doorgeleerd te hebben. Zie, hij was dood en hij leeft. Wanneer kreeg hij dat leven? Bij zijn opstanding uit de dood. En anders houdt het gesprek vervolgens helemaal op. En daar gaat het hier dus over. Hè? Opdat een ieder die in hem gelooft, de verhoogde, niet verderven. U weet wat waren verdervende slangen? Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Allemaal commentaar op wat het maar was, nummer 21. En daarna in gewone, klare taal, zonder de beeldspraak, maar wel met gelijksoortige uitdrukkingen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon, wie? In de eerste plaats, het was de zoon des mensen, maar God heeft hem tot zijn zoon gesteld. Staat dat in de Bijbel dan? Ik zeg, ja, hier. Maar goed, dat is wat moeilijker. Dan zeg ik, nou, dan staat het in 2 Samuel 7. Want daar staat dat David een zoon zou hebben en God zei, hij zal mij ten zoon zijn. Dus dan moet hij eerst uit David geboren worden. Daarna zou God hem als zijn zoon aanstellen. En is hij dus de zoon van David. En daarmee de zoon van Adam, zoon des mensen. En aan de andere kant, via de andere lijn, de zoon van God. Omdat hij als zodanig wettig is aangesteld. Dat de Heer Jezus ook uit God verwekt was, dat weet ik ook wel. Maar dat speelt in het verhaal, in de uiteenzetting van de Bijbel althans, geen rol. Althans, ik heb dat nooit kunnen vinden. Maar het maakt niet uit, want we hebben het er verder toch niet over. Het gaat erom wat uiteindelijk gebeurd is. Dat is essentieel. Hè? En dat het de bedoeling was, en dat hij voor dat doel verwekt geworden is, en van zijn moeders buik aan, en daarvoor zelfs, geroepen was voor deze functie. Ja, dat is uiteraard waar. Ja. Nou goed. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon, zodat de zoon des mensen ineens de zoon van God is geworden. Dat lees je later trouwens ook in Johannes 5, vers 27. Nee, vers 26 en 27 van Johannes 5. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de zoon, zijn zoon dus, de zoon van God, gegeven het leven te hebben in zichzelf en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden omdat hij de zoon des mensen is. Prachtig, hè? Hij is beide. Maar goed, terug naar Johannes 3. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Wie is die enig geboren zoon? Degene die gesteld is op de troon. Ik zal het anders zeggen. Als je dat woord enig geboren nazoekt, het woord enig geboren. Als je de betekenis nazoekt. Niet zelf één bedenkt, dat doen velen, moet je niet doen. Je moet de bestaande betekenis nazoeken in de Bijbel. Dan zal blijken dat de praktische betekenis, want een theoretische heb je namelijk geen bal aan. Kun je alleen woordenboeken mee volschrijven, maar daar heb je verder niks aan. De praktische betekenis is dezelfde als die van de eerstgeborene. Is echt 100% hetzelfde. En het is de aanduiding dus van die zoon die eerst geboorterecht verkrijgt. En dus een dubbel deel van de erfenis en daarmee eventueel ook koningschap en priesterschap. De troon namelijk. Heb je hem? Dat is wat het betekent. Anders niks. Maar ook niet minder dan dat uiteraard. Hè? Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Sinds wanneer? Nou ja, sinds die verhoogd is geworden tot aan de rechterhand Gods, tot in de hemel zelf en daar een plaats heeft ontvangen, een naam geërfd boven alle naam, een naam gekregen boven alle naam, uitnemender naam boven de engelen geërfd en al dat soort dingen meer. Dus neem maar nu. Wij spreken dus over, verheerlijkte Christus in de hemel. Dat is een wonder, omdat we het hebben over de Heer Jezus, dat wil zeggen Jezus van Nazareth, die hier op aarde kwam, het juk op zich nam, leed en stierf en wegging tot in de dood. Maar raad eens wat, is de blijde boodschap? Dat is stierf? Dat is niet de blijde boodschap. De blijde boodschap is, hij leeft. En daar draait het allemaal om. Een levende Heer hebben wij, een levende Heer dienen wij en een levende Heer, een actieve Heer, zorgt voor ons. Ik zeg het wel vaker, ik zeg het nu maar weer eens. Natuurlijk hebben wij een Heer die in het verleden iets voor ons gedaan heeft. Dat staat aan de basis van alles. Maar als je niet meer hebt dan dat, dan heb je in de praktijk van dagelijks leven helemaal niks. Dan weet je dat God je zonde vergeven heeft, maar jij zit er nog mee. Dan weet je dat God je zonde vergeven heeft, maar je vrouw heeft dat niet gedaan. Of je man. Goed. En je broeders en zusters ook niet trouwens. Bovendien zelf zit je er ook mee, want het verruineert je leven. En God heeft je zonde vergeven. Dat is in het verleden dan gebeurd. Dat is mooi en prachtig. En dan betekent het dat je als je doodgaat, wat dan een zegen is uiteraard, dat je, dat betekent dat als je doodgaat, dan ga je naar de hemel en we zien er naar uit. Maar wat moet je in die tijd daartussen hier eigenlijk? Niks toch? Beetje shocken. Behouden, wat nu? Uitroepteken. Behouden, wat nu? Dan zitten we mooi. Ben ik een christen geworden? Dan hoor ik niet bij deze wereld, enzovoorts. Maar ik ben nog niet in die andere, dus wat moet ik onderweg? Wat betekent de Heer Jezus Christus voor je? Dat hij voor mijn zonden gestorven is. En dan zeg je, prijs de Heer, en dat zeg ik nog na ook. Maar dat was niet de vraag. De vraag is, wat betekent nu, vandaag, de Heer voor je? Nou, hij helpt mij bij het oversteken. Hij geeft ons mooi weer. Dat was toch nog wat? Ja? Waar naartoe? Ja, als iemand zegt hij leidt mij, dan vraag ik ogenblikkelijk waar naartoe. En dan is het meestal weer een mond vol tanden. Toch? Wat betekent de Heer voor ons vandaag? Hij zorgt voor mij. Hij leidt ons inderdaad. Naar die aanstelling tot zonen. Naar de troon. Want zoveel door de geest Gods geleid worden zijn, of worden zonen Gods. Dat is wat hij doet. En daar geven we ons aan over. Dat is zijn planning en hij voert dat aan ons uit en maakt het ons bekend. Wij zijn onderweg naar iets waar we ons geen voorstelling van kunnen maken, maar we zijn op weg gegaan. En hij wijst de weg, met dank aan Abraham. En Israël en Mozes, uittocht uit Egypte, wat het maar wezen mag. We zijn op weg gegaan zonder te weten waar wij zouden komen. Het is ons wel gezegd, maar wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken. Alleen de Heer zegt, het is fantastisch. Meer is er niet. Hoger bestaat niet. Onvoorstelbaar. Vandaar dat in dat verband, en dan ben ik terug in Efeze, gesproken wordt inderdaad over de uitnemende rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons enzovoorts. En op het moment dat we ons dat eigen gemaakt hebben en dat geleerd hebben, dat is wat de Heer zou doen, dan komt daar onverhoeds, want dat is wat de vijand doet, dan komt daar onverhoeds de tegenpartij en die komt vragen stellen. En omdat het over de Bijbel gaat, komt hij dus met een alternatieve theologie. Waarin de Heer genoemd wordt, God genoemd, waarin de Bijbel geciteerd wordt enzovoort. Ik bedoel, als je komt met de Koran bij ons, daar zijn we niet gevoelig voor. Vinden wij geen alternatief, toch? Dan gebruik je de Bijbel. En dan zegt hij, heeft God dat wel gezegd? En dan zegt hij, ja. Dan zeggen ze, ja, dat heeft God wel gezegd. Het is ook zo, ja, God heeft dat gezegd. Maar dat heeft hij zo niet bedoeld, hoor, broeder of zuster. Hij bedoelt er heel iets anders mee. En dat zal ik je nu vertellen, wat hij ermee bedoelt. Daar heb ik zo mijn opvattingen over, wat God bedoeld heeft. En daar zou je voor waken. Want u weet, dit zijn de woorden van de slang die wel degelijk gesproken heeft. Toch? Nou goed. En dus, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht, geweldhebbers deze wereld der duisternis, of hoe ze allemaal heten mogen. En dat is de strijd waarin wij staan. Het is een strijd die zal voortduren tot aan de opname van de gemeente aan toe. En ik vraag u, let vooral goed op. Hè. Als die opname plaatsvindt, let vooral goed op. Hè. Geniet ervan, hè. Want dat gebeurt maar één keer. Zoals het lied zegt. They kicked him out of heaven. Zie. En goed opletten als hij voorbij komt vallen. En geniet ervan. Eindelijk is dat definitief achter de rug. En wij weten dat zeker en daarom verheugen wij ons daarop. Maar vergis u niet, onderschat die vijand niet. Realiseert u waar het om gaat. Niet om vlees en bloed, het gaat om een geestelijke strijd. Aan beide kanten, dat wil zeggen, het is niet van ons afhankelijk of iemand tot geloof komt of niet, of bepaalde waarheid aanneemt of niet. Wij kunnen mensen alleen het woord Gods voorhouden enzovoorts. En voor de rest moet de Heer het doen, moet de geest Gods het doen, zeggen wij dan. Dat is zo, of het woord zelf dat immers krachtig genoeg is om dat te bewerkstelligen. En daar aan de andere kant vind je net zo goed die geestelijke machten. Dat is onze afdeling verder niet. Wij hebben hier op aarde onze verantwoordelijkheid en we houden elkander voor het woord des levens.